Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Mogen terug zijn in het huis van de Heer en laten we dat dan samen zingen. Gemeente uit Psalm 27, het derde vers. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus van de 10 geboden gegeven heeft. En aansluitend willen we dan antwoorden met het derde vers uit Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Dat en wat er nog verder volgt in het derde vers van Psalm 17, na de wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de 10 geboden samengevat en gezegd: Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen Gods woord in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk. En we lezen de verzen 19 tot en met 43. De schriftlezing is Johannes 1, vanaf vers 19 tot en met het 43ste vers. En daar spreekt de Heer als volgt tot ons. En dit is de getuigenis van Johannes toen de Joden, enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed, en loochende het niet, en beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan? Zijt gij Elia? En hij zei, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. En ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Opdat we antwoord zouden mogen geven, degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelf? En hij zei, ik ben de stem van de roepende in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de fariseeën en zij vroegen hem en spraken tot hem, waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Johannes antwoordde en zei, ik doop met water, maar hij staat midden onder u die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. De andere dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zei, zie het Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel gelijk een duif en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien neerladen en op hem blijven. Deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. En de andere dag, wederom, stond Johannes en twee uit zijn discipelen, ziende op Jezus, daar wandelende, zei hij, ziet het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken. En zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zei tot hen, wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, welk is te zeggen overgezet zijn de meester, waar woont gij? En hij zei tot hen, kom en ziet. En ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. En Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broer Simon en zei tot hem, we hebben gevonden de Messias, terwijl hij is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jonas, gij zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet wordt Petrus. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de God van het woord ook zoeken, biddend om zijn zegen over de bediening van het evangelie en om samen aan de Heer op te dragen. Allereerst Daan Kaspers, die een ongeluk kreeg met de fiets, aangereden door een scooter en daarbij toch ook wonderlijk gespaard is gebleven. We bidden voor onze broeder Kelder, Arjan Kelder, die morgen een eerste behandeling aan een van zijn ogen moet ondergaan vanwege plotselinge gezichtsverlies. We bidden om een zegen over die behandeling. We denken aan de familie Knoppert die rouwverwerken te verwerken kreeg als een zus van onze zuster Knoppert is overleden. En we dragen aan de Heer op David Hoge Woning. Laten we samen bidden. Zo heeft u ons hier weer samengebracht in uw huis, Heren. Het was enerzijds dat wij vanmorgen opstonden en ons klaarmaakten om naar de kerk te gaan. Maar als we over deze dingen nadenken en het komt erop aan, dan kunnen we alleen maar zeggen, Heren, het is omdat u al hier uw woord had opengelegd en dat u bezig bent een volk te verzamelen en dat u ons wil ontmoeten vanmorgen. Dan was u hier in dit kerkgebouw al de eerste. En dan is het aan u te danken als wij vanmorgen uw stem mogen horen en als we uw woord mogen vernemen. Dan is het uw trouw, dan is het uw goedheid, dan is het uw genade dat u ons opnieuw onderwijs wil geven vanuit uw woord. En dan is dat genade. En leer ons dat ook steeds weer belijden. Want dan komen wij aan het begin van een nieuwe week. Uit een week die voorbij gegaan is. Waarin wij op allerhande manieren het niet hebben kunnen waarmaken wat u heeft samengevat als de hoofdsom van de wet. Dan moeten wij u belijden. Het was niet met ons hele hart, niet met onze hele ziel, niet met al onze krachten, niet met ons hele verstand dat wij in de achterliggende week u hebben lief gehad en daarnaast als onszelf. Wij bidden u om vergeving. Wij bidden u of u ons vanmorgen, als u ons hier samengebracht hebt, zou willen aanzien in dat werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Heer Jezus, wilt u vanmorgen voor ons voorspraak doen, opdat de Vader ons om uwentwil zal willen zegenen met onderwijs dat onze ziel raakt en ons behouden mag. En wil alles zo maken, Heren, dat uw woord aan het woord komt vanaf de kansel, maar ook in onze oren, in onze gedachten, in ons hart. En wij bidden u, Heren, of u alles zou willen wegnemen wat kan hinderen, wat ons in de weg kan staan om dat woord te brengen, om dat woord te horen, om dat woord, zoals u het zegt in de schrift, aan te nemen en het met geloof te mengen. Heren, daartoe hebben we uw geest zo nodig op de kansel, dat hij een stem geeft om te spreken, helderheid van gedachten, maar bovenal de woorden die u wil dat gesproken zullen worden. Dan hebben we het onder de kansel nodig, dat uw geest ons de oren opent, daadwerkelijk opent, zodat we horen wat u spreekt. Ons verstand verlicht, zodat we mee kunnen denken en kunnen doordenken wat u zegt, ook in dit gedeelte van uw woord. En ons hart, Heren, dat dat geopend wordt om dat woord te ontvangen. En u weet wat kan hinderen, u weet wat kan in de weg kan liggen. U weet hoe de boze er ook weer is om te verstoren. Wij bidden u of u zijn macht wil breken en of u hem niet wil toestaan dat hij ons enige hinder zou toebrengen die schadelijk zou zijn voor onze ziel. Heren, wil zelf werken met dat licht van uw woord als een licht schijn op ons levenspad en dat we daarin ook mogen volgen. Als u, Heer Jezus, aangewezen wordt als het Lam van God dat u geeft tot verzoening van de zonde voor een schuldig volk, dat we dan op hem gewezen mogen worden. Dat we u, Heer Jezus, mogen volgen. Dat we u, Heer Jezus, ook mogen ontmoeten. Laat zo vanmorgen een dienst zijn die onvergetelijk zal mogen worden voor onze eeuwige bestemming, voor ons eeuwig heil. Wil ons alles geven, Heere, om zo in deze dienst tot eer van U samen te zijn, want daar gaat het om. Ook dat belijden we in ons gebed. We kunnen zo vaak gericht zijn in de kerk op onszelf. En dan gaat het nog weer om ons. Maar in de kerk gaat het toch om een eredienst. Om U de eer te geven, om U te loven en te prijzen, om voor U te buigen, om op de knieën te gaan voor U, de koning der koningen, om U te erkennen als koning over ons leven. Heren, zo bidden we of het daar ook op mag uitlopen, in onze gebeden, in ons zingen en begeleiden van de psalmen, dat U, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan Uw eer mag komen in ons persoonlijk leven, in ons gemeentelijk leven en ook in deze dienst. Samen zijn we hier ook, Heren, om elkaar aan Uw genadetroon op te dragen. En dan denken we allereerst aan Daan, die een ongeluk kreeg. Daarbij wel verwondingen opliep. Maar als we het verhaal horen en we met hem gesproken hebben, dan heeft U hem toch wonderlijk gespaard. Het had zoveel erger kunnen zijn, of het had misschien wel helemaal anders kunnen aflopen. En dan hadden we hier vanmorgen samen met zijn ouders en zijn broers anders gestaan en gezeten. We danken U, Heere, dat U hem in het leven gespaard hebt en dat U ook zo deze dingen voor hem persoonlijk zou willen gebruiken. Dat hij op jongere leeftijd U zou mogen kennen, zoeken, liefhebben en dienen. We bidden om een voorspoedig herstel, dat U er geen blijvende schade van zal overhouden, maar dat Hij ook daarin Uw goede hand mag opmerken, die spaart, die bewaart, maar die ook herstel wil geven. Zo dragen we hem aan U op en wilt U zo hem een God van nabij zijn voor zijn ziel en voor zijn lichaam. We bidden voor onze broeder Kelder, die zo plotseling gezichtsverlies in een van zijn ogen kreeg. Dat baart zorgen. Dat geeft veel onzekerheid. Niet alleen maar of dat zicht in dat oog nog terug zou kunnen komen, maar ook wat dat betreft zijn toekomst, zijn werk. Heer, artsen hebben nog een behandeling uitgedacht en daar zal morgen mee gestart worden. Een behandeling die enkele maanden zal duren. Wij bidden Uw zegen daarover. En wij smeken U, Heere, dat die behandeling ook inderdaad onder Uw zegen effect zal hebben, zodat het zicht in dat oog terug kan keren. Heere, wij bidden of Hij in deze spanning, samen met zijn vrouw Joke en kinderen, het van U mag verwachten. Zo zich over te geven aan U, die soms wegen kan gaan die wij niet begrijpen, waar wij nog niet de uitkomst van weten. Maar Heere, als U erbij bent en als U het ook waar maakt wat U zegt in die belofte. Soms zal je door het water moeten gaan, soms door het vuur. Maar ik ben met U. Het zal U niet overstromen. Het zal U niet aansteken. Heere, maak het waar, ook in de beleving voor het geloof en voor de ziel, dat ze U, naar Uw nabijheid mogen ervaren. Ook morgen als die behandeling start, dat ook zo mogen ondervinden. Zegen hem. Denk aan hen allen en ontfermt U zich over hen. Wij bidden ook samen voor de familie Knoppert. Ze kregen het bericht dat een zus, een schoonzus, op 81-jarige leeftijd uit dit leven is weggenomen na een kort ziekbed. Dat geeft verdriet, Heren. Dat geeft een lege plaats. Het geeft rouw en we dragen hen daarin aan U op en we bidden of U die God wil zijn die zich ook in die omstandigheden de God van genade wil tonen, van troost, van nabijheid. Dat ze in dat gemis en verdriet van iemand met wie ze opgegroeid zijn en die ze zo lang al mogen kennen, maar die nu er niet meer is, dat ze zich tot U mogen wenden en bij U de schuilplaats mogen vinden waar U ook rust en vrede en genade geven wil. Zo dragen we ook hen aan Uw genadetroon op. We leggen ook David Hogewoning bij U neer, in zijn omstandigheden. U kent hem, U weet van hem af. U weet van de zorg die hij vraagt en die nog altijd ook door ouders en door familieleden gegeven kan worden. We dragen ook hen daarbij aan u op en wilt u hen daar ook steeds kracht voor geven en de liefde en wat nodig is. Maar denkt u ook in uw gunst en genade aan David. Wil ook hem geven wat hij naar ziel en lichaam nodig heeft. En dat hij ook u zo in zijn situatie mag kennen en mag volgen, mag liefhebben, mag dienen. Wees u ook hem een God van nabij om Christus wil. Zo leggen we al deze dingen aan u voor, heren. We hebben veel om voor u neer te leggen. Uit het midden van de gemeente, zorgen en vragen, moeite, verdriet. We brengen het tot u als de Christus, als de gezalfde, als de Messias. En wilt u ons vanmorgen uiteindelijk bepalen bij het diepste probleem van ons leven. En dat u als de verlosser gekomen bent om de oorzaak van onze honger en kommer weg te nemen. Namelijk de zonde. En dat we dan in u geborgen mogen worden door dat geloof. Werk zo met uw geest. Nieuw leven waar het nog niet is. Wil met uw geest zo werken dat dat nieuwe leven versterkt wordt waar u dat gegeven hebt. En dat ook zo vanmorgen geloof geschonken en geloof beoefend mag worden. Heren, denk aan een ieder ook die thuis met ons verbonden is, die vanwege ouderdom of ziekte of andere redenen niet in ons midden kan zijn, maar toch deze dienst meebeleeft. Heren, geef dan ook uw zegen door de prediking van het evangelie daar. U bent niet aan plaats of tijd gebonden. Wil ook die luisteraars, die hoorders van het woord, raken en bewerken door uw geest. Tot uw eer, tot ons eeuwig heil. We vragen het u in de vergeving van onze zonden, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. We willen ter inleiding op de prediking zingen het 6e en het 7e vers uit Psalm 25. We willen na het amen van de prediking zingen uit Psalm 116 en daarvan het negende vers. O Heer, ik ben, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon. Gij slaakte mijn banden, gij maakte mijn banden los. Daarom doe ik u gewillig offeranden van lof en dank, u plechtig toegezegd. En het elfde vers, ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de eerste rondgang voor de kerk. De tweede is voor kerkjeugd en onderwijs. De derde collecte is een extra collecte voor de kerk. En bij de uitgang vragen de adoptiekinderen om uw gaven. Tekst voor de prediking zijn een aantal versen uit het slotgedeelte dat we hebben gelezen. Daarboven staat de eerste discipelen, de versen 35 tot en met 40... waar er twee zijn die op de prediking van Zie het Lam Gods, Jezus, gaan volgen. Die vraag krijgen van de Heer Jezus, wat zoekt gij? En dan antwoorden, waar woont gij? En daarop te horen krijgen, kom en zie. Geliefde gemeente, ik ga vanmorgen met u een stukje terug in de tijd. In vergelijking met vorige week zondag. Toen we de spits hoorden, de samenvatting hoorden van die preek van Johannes, waar hij getuigde wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Die hem ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar blijft onder de toren van God. Ik ga met u terug naar eigenlijk het begin van de prediking van Johannes de Doper. We hebben eigenlijk 3 dagen gelezen, waarop hij daar aan de oever van de Jordaan bij Betabara preekt. Mensen die erop afkomen. Het gaat als een lopend vuurtje door Israël heen. Er is weer iemand die profeteert. Dat is zoveel jaren al niet gebeurd. Maar er is er een die opgestaan is en die profeteert over de komst van het koninkrijk van God en de naderende koning die oproept tot bekering om zich te laten dopen. En we hebben gelezen dat er een aantal fariseeën, schriftgeleerden zijn, levieten, die willen weten wie Johannes de Doper nou eigenlijk is. Bent u de Christus? Nee, dat ben ik niet. Ben je dan Elia? Nee, die ben ik ook niet. Ben je de profeet? Ook niet. Ik ben de heraut. Die komt getuigen om de weg recht te maken, omdat de koning komt. En dan komt er een dag dat hij de Heer Jezus ziet en hij het getuigenis van de Vader krijgt. Deze is het. En uit andere evangelieën weten we dat hij toen de Heer Jezus ook moest dopen. Dat hij de geest in de gedaante van een duif op Johannes af ziet dalen en hem aanwijst als het lam van God. En die derde dag dat je hebben gelezen, dan ziet hij de Heer Jezus opnieuw aan de oever van de Jordaan wandelend. En hij ziet hem en hij wijst hem opnieuw aan. Zie het lam Gods. En dan zijn er 2 die Jezus gaan volgen. Hoe gaat dat nou? Hoe werkt dat? Beter gezegd, hoe werkt de geest dat? Dat mensen op de prediking van het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, Jezus gaan volgen. Nou, daar willen we samen naar gaan luisteren. Hoe de Heer ons onderwijs geeft in dit gedeelte van zijn woord. Jezus' eerste discipelen. Hoe gaat dat, een discipel worden? Dan krijg je Jezus aangewezen. Dan gaat Jezus gevolgd worden. En dan gaat Jezus ontmoet worden. De eerste discipelen van de Heer Jezus. Jezus aangewezen, Jezus gevolgd, Jezus ontmoet. Moed. We zien hem in gedachten staan, Johannes de Doper. Die wat zonderlinge man met die kamelenharen mantel en die leren riem. En iedereen die naar hem kijkt, die weet, die komt niet zomaar uit een dorp of stad. Die komt uit de wildernis. Met zijn prediking die wel wat grof is, zou je kunnen zeggen. De bijl ligt aan de wortel van de boom. Gij adderen gebroed, wie heeft u gezegd dat u het oordeel zou ontgaan? Die ook vol liefde en overtuiging van zijn hart de Heer Jezus aanwijst. Deze is de Christus. Hij moet wassen, hij moet meer worden, hij moet meer eer ontvangen. Ik moet minder worden. En als Johannes dat preekt, Jezus moet meer worden, groter worden. Ik moet minder worden. dan moet hij het ook gaan leren zelf. Dan heeft hij kennelijk volgelingen op zijn prediking gekregen. Er zijn mensen die hij heeft mogen dopen. Hij heeft discipelen gekregen en dat is een gave van God als op de prediking volgelingen komen. Maar dan mag Johannes de Doper ze niet voor zichzelf houden. Dan moet hij ze doorverwijzen naar Jezus. Predikers van het evangelie moeten hoorders doorverwijzen naar Christus. Aan hem moeten ze verbonden worden. Het kan zomaar gebeuren dat mensen andere mensen aan zich binden. Dat kunnen dominees ook doen. Mensen aan zich proberen te binden. En dat kan in de godsdienst, dat kan in de religie heel verkeerde vormen aannemen. Als voorgangers mensen aan zichzelf gaan binden. Dat kan uitlopen tot en met een sekte. Mensen moeten niet aan voorgangers gebonden worden. Dat mag nooit gebeuren in de gemeente van Christus. En u moet zich ook niet laten binden aan een voorganger. Want feitelijk heeft u aan een voorganger niets voor uw zaligheid. Een dominee kan uw zonde niet vergeven. En een dominee kan uw schuld niet wegnemen. En een dominee kan u niet zalig maken. Een dominee moet u doorverwijzen naar Christus. Er is er maar één die u kan redden van het verderf. Er is er maar één die echt iets kan betekenen voor uw zaligheid en voor uw eeuwige toekomst. En dat is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat heeft Johannes ook zelf moeten leren. En met al de liefde van zijn hart en met heel zijn ziel wijst hij de Heer Jezus aan. En het gevolg is dat hij discipelen kwijtraakt. Maar hij treurt er niet om. Want het gaat om Christus die moet wassen en toenemen en groter worden. En meer eer moet ontvangen. Hij is de vriend van de bruidegom. En zou de vriend van de bruidegom verdriet hebben als de bruidegom zijn bruid gaat krijgen? Nee. Daarom wijst Johannes naar Jezus toe. En die twee discipelen die dan gaan. De ene is Andreas. Hij wordt met name genoemd. De broer van Simon Petrus. Die andere die wordt niet met name genoemd, maar we weten uit het evangelie van Johannes dat als het over hemzelf gaat, hij zichzelf niet noemt. En als hij iets over zichzelf zegt, dan noemt hij zich de discipel die Jezus lief had. Deze twee, Andreas en Johannes, die zijn tot op dit ogenblik dus discipelen van Johannes de Doper geweest. De prediking heeft hen geraakt. Ze hebben de verwachting in het hart gekregen van het koninkrijk dat komt. Ze hebben zich kennelijk ook laten dopen als discipel van Johannes de Doper tot bekering van hun zonde. Om de koning en de komst van de koning te verwachten die al onder hen is. En dan breekt de dag aan dat ze met die koning van het koninkrijk te maken gaan krijgen. Dat moet bijzonder geweest zijn voor Johannes de Doper. Hij mocht werven. En als de koning onder hen is en de koning zichtbaar wordt en de koning aangewezen mag worden, om dan als aanwijzer van de koning te zien dat mensen de aanwijzing gaan volgen. Die Jezus gaan volgen op de prediking van de Heer Jezus als het Lam God. Ziet het gebeuren voor u toch? De geschiedenis laat zich zomaar in je gedachten zien als het ware. Daar staat Johannes en hij preekt en hij ziet Jezus weer aan de oever lopen en zijn blik gaat naar de Heer Jezus en hij blijft de Heer Jezus volgen. En de hoorders die daar staan ongetwijfeld kijken, gaan ook kijken in de richting waar Johannes naar kijkt en naar blijft kijken. En het is ook de bedoeling dat die hoorders naar de Heer Jezus gaan kijken. En dan zegt hij het opnieuw, zie het Lam Gods. Ze moeten niet naar Johannes de Doper kijken, maar ze moeten naar het Lam Gods gaan kijken. En als je het Lam God ziet en mag zien, en als Johannes hem ziet en hem mag zien, dan gaat hij hem ook preken, dan gaat hij hem ook aanwijzen, dan gaat hij hem ook aanbieden. Als je Jezus mag ontdekken, Dan ga je hem aanprijzen, dan ga je hem aanwijzen, dan ga je hem aanbieden. Dat heeft iedere ambtsdrager die door God geroepen is, toch? Of je nou predikant bent of ouderling of diaken. Als je Jezus hebt mogen zien, ga je doorverwijzen naar Jezus. Hoe zou een prediker nou doorverwijzen naar Jezus als hij hem zelf niet ziet? Als je zelf niet iets van het Lam Gods hebt mogen ontdekken dat de zonde der wereld wegdraagt. Als je niet iets van de gave van God de Vader in het Lam Gods, de Heer Jezus Christus, hebt mogen zien. Hoe kan je ooit naar hem doorverwijzen? Je moet in de prediking doorverwezen worden naar Christus. Daar moet u op letten. Op hem. Op dat Lam. Want hoe zat dat ook alweer met dat Lam? Want voor de discipelen is het een heldere verwijzing, het Lam van God. Hoe zat dat ook weer met die lammeren, met die paaschalammeren? Waren die lammeren nou iets van een gave van Israël aan God? Wij geven iets aan God opdat wij iets van God terugkrijgen? Nee, zo zat het niet. Dat is de heidense manier van offeren. Wij geven iets aan de goden opdat de goden iets aan ons geven. Maar zo was het niet in Israël. Het paaschalam, dat komt natuurlijk weg. En de kinderen in de kerk weten dat ook. Uit die tiende plaag in Egypte. Waar God had gezegd, de verderfengel gaat door. Het hele land en alle eerstgeborenen. Of ze nou verbondskind zijn of Egyptenaar. Of ze nou Hebreeër of Jood zijn of uit Egypte afkomstig zijn. Alle eerstgeborenen zullen sterven. Dan maakt God geen onderscheid tussen verbondskind en Egyptenaar. Vallen ze allemaal onder het oordeel. Maar dan maakt God die uitzondering, waar geen uitzondering van onze kant is. Namelijk dat hij aan Israël zegt, ik geef u lammeren. En neem dan een van die lammeren dat onberispelijk is en zonder een gebrek is. En neem dat in huis en slacht dat dan op de 14e van de maand Nisan. En vang dat bloed op en strijk het aan de deurposten. En blijf in de nacht achter dat bloed. Want als ik het bloed zie, dan zal de verderfengel voorbij gaan. Want ik ben een God die het oordeel niet twee keer uitvoert. Dat bloed zegt mij dat de dood al in uw huis gekomen is. Dat het oordeel al opgevangen is door dat lam. En dan zal ik u voorbij gaan in dat oordeel. Zie het Lam God. Daar hebben we het. De gave van God aan zondige mensen. Geef mij nu een lam dat het oordeel voor u zal opvangen. De prediking van dat lam is dat alle mensen, of je nou verbondskind bent of niet, schuldig staan voor God. En wij alle derven, wij alle missen de heerlijkheid van God. Wij ze alle kunnen niet betalen de schuld die we bij God hebben. En we kunnen de heerlijkheid van God niet binnengaan, tenzij wij van nieuws geboren worden. En dan zegt God, nou heb ik een lam voor u. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En geef dat lam nu, leg uw hand nu op dat lam. Tot de vergeving van uw zonde. Een smetteloos lam, een onberispelijk lam. Een lam dat geen gebreken heeft. En daarom heeft de Heer Jezus het ook gezegd, wie overtuigt mij van zonde? En daarom bleek ook in het proces dat ze alleen maar hem konden veroordeeld krijgen met valse getuigen. En daarom heeft Judas vlak voor zijn zelfmoord het ook nog getuigd. Ik heb onschuldig bloed verraden. Zie het Lam Gods. En wie achter dat lam schuilt en wie achter het bloed van Christus schuilt, die ziet op Christus en hem volgt, zal beveiligd zijn tegen de oordeelsengel. Want Israël moest in die nacht achter het bloed blijven. Een heel helder beeld dat je achter het bloed van het lam moet schuilen. Totdat het oordeel is voorbijgegaan. Zonder dat bloed ben je een prooi van het oordeel. Achter het bloed. Beveiligd tegen de toorn van God over de zonde. Die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. En wie het oprecht buiten Christus vanwege zijn zonde en schuld niet meer kan stellen. Wie zo de toevlucht neemt tot hem op de prediking van zie dat lam. Wie zo tot Christus gaat op de aanwijzing van de Messias in de prediking. Die mag het gaan ondervinden dat het waar is. Dat hij het lam Gods is. Dat zijn vlees waarlijk spijs en zijn bloed waarlijk drank is. Dat zijn offer het volmaakte offer is dat reinigt van alle zonden. En die prediking van Johannes de Doper, die mag hij voluit preken in alle ernst, in alle liefde, want dat gaat samen. De prediking van de bijl ligt al reeds aan de wortel van, het boom, van de boom en u zal het oordeel niet ontvlieden. Gaat samen met het aanwijzen van Jezus Christus als het lam van God. De waarschuwing dat u niet zal ontkomen aan het oordeel dat alles open en bloot zal leggen voor het oog van degene met wie wij te doen hebben. Gaat samen met het aanbieden van het middel tot verzoening en tot ontkoming van de straf. En de discipelen die op de leerschool van Johannes de Doper hebben gezeten en de verwachting hadden gekregen van dat koninkrijk en het verlangen hadden gekregen naar de koning van dat koninkrijk. Als ze hem aangewezen krijgen, zie, daar is hij. Dan zeggen er twee, Johannes, wij gaan hem volgen. De prediking van het Lam Gods komen naar mensen die de Heer Jezus nodig gaan krijgen en gaan volgen. Hoe is dat nou gegaan? Want het was niet de eerste keer dat Johannes hem zo aanwijst, toch? Ik heb u in het begin geschilderd, die drie dagen. Er staan er allerlei mensen om Johannes te dopen. Er komen fariseeën, er komen levieten. Er staan ongeletterde mensen, er staan eenvoudige burgers. En als hij op de tweede dag de Heer Jezus zo nadrukkelijk aanwijst, zie het Lam van God, dan is er, lezen we niet dat er iemand gaat om hem te volgen. Die fariseeën gaan niet. Schriftgeleerden ook niet. En als er een paar zouden moeten weten waar het over gaat, als het gaat om dat beeld van het Lam van God, zijn het de schriftgeleerden en de fariseeën, nietwaar? Maar ze gaan niet. Waarom niet? Omdat ze denken dat ze met hun eigen wetsvervulling het nog wel kunnen volbrengen. Dat ze nog wel rechtvaardig zijn voor God. Omdat ze zich kunnen denken te kunnen beroemen, maar wij zijn Abraham's zaad. Wij zijn kinderen van het verbond. Wat kan ons gebeuren? Maar als je in de schriften zo naar bepaalde mensen kijkt die ons als voorbeeld worden gegeven, dan moet je nooit te lang blijven wijzen naar andere mensen. Dan gaat het om een spiegel. Wie van ons is op de prediking van zie het Lam Gods? Het is voor u ook toch niet de eerste keer dat u dat hoort? Wie van u is hem gaan volgen? Er zitten hier ook allerlei mensen. Mensen die veel weten van de schrift. Die veel weten van theologie, dogmatiek, mensen die daar minder van weten. Maar het is heel goed mogelijk dat je een heleboel dingen weet, maar dat je op de prediking van zie het Lam God, en je snapt ook nog het beeld van het paaschalam en het bloed en het oordeel, maar dat je niet gaat volgen. Omdat u genoeg hebt aan om hier gewoon te zitten. Omdat u genoeg hebt aan wat u allemaal hebt gelezen en verzameld in uw verstand. Omdat u denkt, nou, het gaat toch nog eigenlijk best wel aardig. Kom naar de kerk, ik heb nog een Bijbel die ik lees en ik doe nog een gebed aan tafel. Omdat u nog gerechtigheid vindt in uw eigen daden. En u laat de Heer Jezus aan u voorbij gaan. Er zijn ook mensen die hebben ongetwijfeld de blik van Johannes gevolgd. En waar staat hij nou zo sterk naar te kijken? En dan zien ze die man. En dan horen ze, hij is het Lam Gods, de Messias, de Christus, degene die wij verwachten. En dan kijken ze naar hem. En dan zeggen ze, nee. Daar loopt een man te wandelen in een linnen kleed. Dat past niet bij hun idee van de Messias. Dan zou er toch tenminste iemand in wapenrustingen met een getrokken zwaard moeten lopen. Want de Messias zou toch bevrijden van de Romeinen. Maar hij wandelt daar in eenvoudige kleding. Hij voert geen campagne. Hij recruteert geen mensen die in zijn leger kunnen dienen om de Romeinen te gaan verdrijven. Wat heb je aan een wandelende verlosser? Misschien heb u of jij wel een bepaalde verwachting van de Messias. Bepaalde ideeën wat hij allemaal voor u moet doen. Hij moet dit voor u oplossen, hij moet u daarvan genezen, hij moet dit recht maken. Hij moet u met vuur en zwaard redden uit allerlei problemen, maar het gebeurt niet. Hem volgen? Als het gaat gebeuren in het leven van een mens en van een zondaar, dat hij Jezus gaat volgen, gemeente, dan heeft zo'n zondaar in zijn hart een andere behoefte gekregen. Dan heeft hij andere belangen gekregen. Dan het oplossen van allerlei aardse, maatschappelijke, relationele problemen. En daarmee wil ik niet zeggen dat we die dingen niet bij hem neer mogen leggen en dat we daar niet om mogen bidden. Dat mag, zeker. Stort u ieder hart uit voor de Heere. Maar degene die Jezus volgen en die naar hem kijken op de prediking zie het Lam God, die hebben in hun hart een ander belang gewerkt gekregen. Als die op Jezus, als het Lam Gods gaan zien, dan gaan ze in hem ontdekken het antwoord op het grootste probleem in hun leven. Dan gaan ze in hem de vervulling van hun belangen en de vervulling van hun probleem ontdekken. Want wat krijgt iemand die op Jezus gaat zien als het Lam Gods en hem gaat volgen in de ziel? Dan krijg je de behoefte aan een verlosser voor je ziel. Aan een redder voor je lichaam en je ziel. Iemand die de schuld met God verzoent. Iemand die gaat doen wat in de doop zichtbaar werd. Ik ben vuil en ik moet gereinigd worden. En hij moet de oorzaak van al die andere problemen, namelijk de zonde, voor mij weg gaan dragen. En iemand die gaat ontdekken door het werk van Gods geest dat Christus het Lam Gods is, de gave van God om dat eeuwigheidsprobleem van ons bestaan aan te pakken en op te lossen. Dan ga je in Christus de heiland ontdekken. En wat zal er nou in die harten van Andreas en Johannes omgegaan zijn op de prediking van Johannes de Doper, die ernstig was, die ze ook hebben beaamd door zich te laten dopen. Ja, inderdaad, de bijl ligt ook aan de wortel van mijn levensboom. En ik kan niet binnengaan in dat koninkrijk als ik de koning niet te voet leer vallen. Wat zal er in hun harten zijn omgegaan als ze op die prediking ook mogen horen en gewezen mogen worden op het Lam Gods? Daar is hij. Zal dat niet het verlangen hebben opgewekt dat ik hem kenne? Het verlangen om hem te volgen, het verlangen om bij hem te mogen zijn, dat geeft vreugde, ja, dat geeft vreugde. Ik hoor dat God een gave heeft tot oplossing van mijn ellende. Dat geeft op een bepaalde manier moed om te zeggen tegen Johannes de Doper, ik volg jou niet meer, maar ik ga hem volgen. Maar het geeft tegelijkertijd ook iets van schuchterheid. Ook iets van verootmoediging. Het geeft vrijmoedigheid, zeker. En dat zie je ook bij anderen in de schrift, die dan tot Jezus naderen en zeggen, Heere, gij kunt mij genezen als gij wilt. Het geeft toch ook die schuchterheid van het naderen van achter om de zoon van zijn kleed aan te raken. Je ziet het hier ook. Want wat hij moet doen voor mij, dat heb ik aan geen kant verdiend. Heb ik me ook niet waard gemaakt. Hoe gaat dat nou bij deze discipelen? Ze gaan Jezus volgen. Ja, ze lopen achter hem aan. De Heer Jezus loopt daar aan die oever en hij wandelt. En Andreas en Johannes wandelen achter hem aan. En ik heb zomaar de indruk, als wandelen langs de oever van de Jordaan is, dat het ook heen en weer is. En de Heer Jezus draait zich om en loopt weer de andere kant op. En Andreas en Johannes lopen ook weer achter hem aan. Ze komen niet met een bepaalde vrijpostigheid en tegenhouden. En ze zeggen, u moet ons helpen hoor. Of ze leggen ook niet de hand op de schouder en zeggen, Heer, moet u eens even luisteren. Wij hebben een paar vragen voor u. Ze wandelen achter hem aan. Misschien durven ze het ook niet helemaal goed. Misschien hebben ze ook wel die vraag, hoe moet je dat nou eigenlijk doen? Hoe moet je nou eigenlijk beginnen? Wat moet je gaan zeggen tegen hem? Misschien zit er zo iemand ook wel in de kerk die zegt, ja, ik heb van de Heer Jezus gehoord dat hij het antwoord is op mijn eeuwigheidsprobleem en ik wil hem leren kennen, maar ik weet eigenlijk niet goed hoe moet dat? Ik hoor dat hij het lam van God is. En ik hoor dat ik hem alles voor mag leggen, mijn hart mag uitstorten. Maar zou hij tijd voor mij hebben? Zou hij mij willen aanhoren? Wat een geweldige geschiedenis eigenlijk voor zulke. De Heer Jezus wandelt. Hij kijkt niet op zijn horloge van, nou het is tijd, ik moet weer gaan. Hij rent daar niet heen en weer. Hij wandelt. Alle rust, alle tijd. Hij wandelt op een wijze dat mensen die het misschien niet helemaal zo goed weten hoe ze nou dat contact moeten gaan leggen met hem, alle tijd daarvoor krijgen. Kennelijk mag u achter hem aan gaan lopen. En dan is hij altijd de eerste. Ja, die discipelen nemen een bepaald besluit op de prediking die ze hebben gehoord. Wij gaan Jezus volgen, maar dan is de Heer Jezus toch de eerste. Want er komt een moment dat hij zich omdraait en Jezus zich omkerende, ziende hen volgen. Zoekt gij? Wat een heerlijke vraag is dat. Wat een heerlijke vraag is dat. Wat zoekt gij? Misschien een beetje een vreemde vraag. Ze lopen achter hem aan. En als dat een paar keer heen en weer gegaan is, dan snapt de Heer Jezus toch wel dat ze hem moeten hebben. En de Heer Jezus die weet toch als de Zoon van God wat in hun hart is. En wat voor vragen zij hebben en waarom ze hem volgen. En toch zegt hij het. Wat zoekt gij? Weet u, de Heer Jezus stelt heel vaak vragen waar hij het antwoord al op weet. Maar om ruimte te maken dat u het ook tegen hem mag zeggen. Daarom zeg ik, het is zo'n heerlijke vraag. Als je misschien niet weet hoe je moet beginnen. De Heer Jezus zich omdraait en de vraag stelt die ruimte biedt om het te zeggen. Zo heilzaam. Zit je vanmorgen in de kerk? Misschien met wat van alles nog wat gebeurd is in de afgelopen week. En in je hart vragen, verlangen om het bij de Heer Jezus te brengen, maar je weet niet hoe. Wat zoek je? En dan mag je het zeggen. Want dan draait hij zich om en dan kijkt hij je aan en dan neemt hij daar de tijd voor. Wat gaat er in je om? Wat zoek je? Is het geen heerlijke vraag? Hij stelt hem eigenlijk aan ons allemaal, gemeente, vanmorgen. Want de Heer Jezus wandelt tussen de gouden kandelaren, zegt Johannes in de Openbaring. En dat betekent, hij wandelt tussen de gemeenten die hij heeft hier op aarde. Hij ziet wat er in die gemeente nodig is. Hij kent die gemeente. Hij weet wie er tot die gemeente behoren of wie daar nou vanmorgen zitten. Wat zoek je? Dan is het ook wel een ontdekkende vraag. Kan het voor u of jou ook wel een ontdekkende vraag zijn? Wat zoek je in de kerk? Misschien maar zomaar een paar antwoorden. Ik zoek eigenlijk een goed gevoel. Ik zoek een goed gevoel dat ik naar de kerk ben geweest. Want dat hoort er tenminste een keer bij op zondag. Zo ben ik opgevoed. Je moet in ieder geval één keer naar de kerk. En als je dat niet doet, is de zondag eigenlijk geen zondag geweest. Ik zoek een gevoel. Ik zit in de kerk en ik zoek naar, als ik het echt onder woorden moet brengen, eigenlijk een compliment. Dat ik het toch wel goed doe in mijn leven. Ik zoek een bevestiging. Ik zoek bevestiging dat het goed zit met mij. Wat ik zoek wat aanwijzingen hoe ik het moet doen in mijn leven. Om te horen dat ik daar het ook best nog wel aardig van afbreng. In ieder geval beter dan de buurman. Ik kom in de kerk om gerustgesteld te worden. Om bemoedigd te worden. Om iets te horen wat ik graag wil horen. Ik kom in de kerk eigenlijk om voor een ander te luisteren. Dan ga ik u teleurstellen. Als u daarvoor in de kerk komt, moet u niet hier zijn. Het gaat in de kerk om Christus. Het gaat in de eerste plaats om Christus. Dat hij aan zijn eer komt in de verkondiging van het evangelie. En u wordt geroepen om voor hem te buigen. Wat zoekt gij? Het is ook zelfonderzoek wat de Heer Jezus hier aan de orde stelt. Om ruimte te geven. Om vrijmoedigheid te schenken. Om te zeggen waar het nou echt om moet gaan in ons leven. Wat zoekt u? Wat mist u? Wat bent u kwijt? Zoals die mij laatst het zei, toen hij tegen die mij laatst zei, wat wilt u dat ik u doen zal? En die man was van top tot teen mij laat. Zag de Heer Jezus dat niet? Ja, hij zag het, maar die mij laatst moest de ruimte krijgen om te zeggen, gij kunt mij genezen, reinigen indien gij wilt. In de kerk gaat het om het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Om de heiland, om de zaligmaker, om de middelaar, de verlosser. En wie dat komt zoeken, wie hem komt zoeken, die is hier op de juiste plek. Als die om Gods genade te doen is. Als die om de rechte verhouding tot God te doen is. Als die om de vrede met God te doen is. Als die om het bloed van het Lam te doen is. Als het u te doen is om de rust voor uw ziel, zodat u God kunt ontmoeten straks in het oordeel. Als het u gaat om de verzoening van uw schuld, om de vergeving van uw zonde. Als het u gaat om de heiliging van uw leven, dat u passend gemaakt wordt bij zijn koninkrijk dat komen gaat. Als het u gaat om de eer van God in uw leven. Als het gaat om de leiding van de Geest in uw leven. Als het gaat om Christus, om de drie enige God. Dan bent u hier op de goede plek. Wat zoekt gij? En dan mag je dat allemaal zeggen. Ik zoek vergeving, Heer. Ik zoek gerechtigheid, Heer. Ik zoek de heiliging, Heer. Ik zoek het leven bij U, Heer. Ik zoek uw beschutting en uw bescherming. Ik zoek uw nabijheid. Ik kan niet zonder U. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik U lief heb. Ik zoek uw liefde. Ik zoek Jezus voor mijn ziel. Dat is wat de Geest wil werken onder de bediening van het evangelie. Ik zoek de Heilige Geest om mijn leven aan God toe te wijden. Ik zoek God de Vader om zijn zorg. Ik ben arm en ellendig. Maar u bent rijk. Wat zoekt gij? En toch is dat niet het antwoord wat Andreas en Johannes gelijk zeggen. Ze storten hun hart niet helemaal gelijk uit daar op die plek, maar ze stellen een wedervraag. Misschien ook wel een beetje vreemd klinkend. Heren, rabbi, meester, waar woont u?
Waar woont u?
Rabbi, dat is
het eerbiedige. Meester, u moet ons onderwijzen, u moet ons leren, wij moeten het van u ontvangen, wij weten het niet. Ze willen zich laten onderwijzen, nou wie zo tot Christus komt en hem zo noemt, rabbi, die zal dat onderwijs ook gaan krijgen, dan is hij ook de overste leidsman, voleinder van het geloof, die zal van hem zijn wegen leren. Waar woont u? Genade maakt altijd kleine mensen die grote gedachten van God hebben. Genade maakt klein, u moet mij leren, u bent de rabbi, u bent de meester, ik weet het niet. Maar ik heb van u grote verwachting, want u bent de meester. Waar woont u? En als je daarover nadenkt, over dat antwoord, dat vragende antwoord, dan ligt daar eigenlijk iets heel teers in. Iets dat je verstaat als je door het werk van de Heilige Geest de Heer Jezus nodig hebt gekregen. En ik hoop dat u en jij dat dan ook vanmorgen mogen verstaan. Waar woont u? Rabbi, Heer Jezus, u bent ons aangewezen als het Lam van God. En ik heb eigenlijk zoveel tegen u te zeggen, zoveel aan u te vragen, zoveel van u te leren, maar dat kan niet hier op de drukke oever van de Jordaan met al die mensen eromheen. Heb u geen plek waar u woont, waar wij u in alle rust kunnen ontmoeten? Waar woont u? We zijn naar u toegekomen en we volgen u een poosje. We lopen het achter u aan, maar we willen geen vluchtige ontmoeting. We willen niet een kennismakingsgesprekje en het daarbij laten. We willen u leren kennen. Maar daarvoor hebben we de rust en de veiligheid van een plek nodig waar we u onder ogen kunnen komen. Omdat het een zaak is van u met ons persoonlijk. Je hoort in die vraag iets van de dichter. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Kent u dat? Kent u dat verlangen? Om aan zijn voeten te zitten. In alle rust en alle stilte. Of ben u maar druk, druk, druk met allerlei dingen van het leven dat eens hier voorbij gaat. Druk met dingen die eens voorbij gaan. Zit u wel eens in de stilte aan zijn voeten? Met alleen zijn woord. om naar zijn stem te luisteren, te lezen en dat is op u in te laten werken en uw vragen in de omgang met hem te stellen. De verborgen omgang, de vertrouwelijke omgang met de Heere. Dat is een omgang tussen de Heere en u, tussen de Heere en jou, met alleen de Bijbel tussen u in. Ken u dat? Dat is waar deze discipelen verlangen. Waar woont u? Dat discipelverlangen. Dat je wel eens uit Gods huis weggaat waar het u gepredikt is. En dat je dan de stilte opzoekt om nog een poosje met hem daarover door te spreken. Heren, waar woont u? Want ik wil eens een poosje met u doorspreken. Hoort u het antwoord van de Heer Jezus op zo'n reactie? Kom en zie. Kom maar mee, dan wijs ik je waar ik woon. Kom met me mee en dan zoeken we die plek op waar we zo onder vier ogen, onder zes ogen in dit geval met elkaar kunnen verder spreken, waar ik u dat privéonderwijs kan geven. Het is de Heer Jezus Christus die de leraar is bij uitstek, onze enige en hoogste profeet die het in de prediking wil laten verkondigen en op zichzelf wil laten wijzen. En het is de Heilige Geest die het uit wil delen onder de prediking hier in de kerk, maar hij wil het in de stilte van de binnenkamer ook verder met u doornemen. En daarom is het zo'n heerlijke vraag. Wat zoek je? Dan mag je het zeggen, Heere, mag ik straks nog een poosje met u doorspreken. Waar u alle aandacht voor mij heeft, waar u de volle belangstelling heeft voor mij, waar ik mijn hele hart op tafel kan leggen zonder bang te hoeven zijn dat u zegt, nou wat je me nu vertelt, ga mijn huis maar uit. Nee. Kom en zie. Is dat geen evangelie voor iemand die in de prediking gehoord heeft dat hij uit zichzelf een zondaar is en onder het oordeel ligt. En dan aangewezen krijgt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En die dan doorverwezen wordt naar de Heer Jezus om hem te volgen. En de vraag krijgt, wat zoekt u? Wat kan ik voor u doen? Zo is de Heer Jezus altijd de eerste en blijft hij altijd de eerste. Hij maakt mensen zoekend en geeft mensen het hart dat ze een middelaar nodig hebben tussen God en henzelf. En als ze zichzelf ontdekken in de spiegel van de wet, dan is dat het werk van God dat hen laat zien hoe zondig zij zijn, hoe schuldig zij zijn met dat doel om bij Christus te komen. Waar woont u? Kom en zie. Dan ga ik het u vertellen, hoe u van dat probleem dat de grondslag is van al uw zorgen en ellende, verlost wordt. Dan is dat het antwoord dat hoop geeft. Dan mag je je hart uitstorten voor de Heere. En hij zal zulke geenszins afwijzen. Dat is het wonder wat in deze geschiedenis gebeurt, gemeente. Zulke vragers, zulke zoekers, zulke die bij hem in de huis willen komen. Die ontvangt hij. Daar ziet hij het werk van zijn vader in. Al wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Waarom? Omdat het degene zijn die de vader me geeft. Moet je voorstellen. Het gaat over zondige mensen die de heerlijkheid van God missen, die verloren liggen onder het oordeel, die al omgehakt kunnen worden als God zegt, hak hem maar om. En die komen tot Christus en dan ziet Christus in zulke mensen, zulke zondaren, zulke verlorenen, een gave van zijn vader. En dan ga ik het misschien heel gek zeggen, maar zo is het wel. Dat wie vanmorgen op de prediking van zie het lam Gods tot de Heer Jezus komen en zeggen en vragen waar woont u. Ze zijn een cadeau van de Vader aan de Zoon. Dat hij met vreugde aanneemt. Hier is er een. Van wie de Vader wil dat ik hem reinig en heilig en heerlijk ga maken straks. Daarom is er vreugde in de hemel op één zondaar die zich bekeert. Kom en zie. Wat zouden we hem willen vertellen zometeen thuis? Ben u zo'n hongerig gemaakte, zo'n dorstig gemaakte ziel die niet weg kan blijven? Volgen we hem zo met dat verlangen om zo bij hem aan zijn voeten te komen dat u van hart tot hart met hem mag spreken? Dat zijn momenten die je niet vergeet. Oh, ik zeg niet dat iemand precies plaats en tijd en moment moet kunnen aangeven en datum en alles wanneer die wedergeboren is. Nee, maar een ontmoeting met de Heer Jezus van hart tot hart vergeet je niet. Het staat er zomaar bij, hè? Maar je moet bedenken dat Johannes aan het einde van zijn leven dit evangelie schreef. Tientallen jaren later, en als de Geest hem geeft te schrijven deze geschiedenis, dan schrijft hij erbij en het was omtrent de 10e uur. Dan weet hij het nog precies. Zo'n hart tot hart gesprek met de Heer Jezus, dat vergeet je niet. Dat doet ook verlangen naar meer, die verborgen omgang met de Heer. Als hij je van genade spreekt, als hij je van vergeving spreekt, als hij zijn bloed laat zien wat hij gestort heeft voor een verloren ellendige zondaar, als hij op zichzelf gaat wijzen, ik ben uw heil alleen. Dat vergeet een zondaar niet. Hij wandelt nu tussen de gouden kandelaar, heb ik gezegd. Dat betekent dat hij vanmorgen wandelt en wacht, is er iemand die mij wil volgen? Die op de verkondiging, zie het Lam Gods, niet bij zichzelf blijft denken, ik red het wel zonder hem, want dan ga je verloren. Maar die op de prediking van zie het Lam God zich laat leiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Hebben we Johannessen onder ons? Die na zo'n ontmoeting en het volgen van de Heer Jezus al deze dingen zo doordenken, dat ze zicht krijgen op wie de Heer Jezus is en daar in dit geval het evangelie voor schrijven, geleid door de Heilige Geest. Maar mensen die de schriften voor zichzelf in de stilte onderzoeken en die mogen ontdekken wie de Heer Jezus is en die het dan eens mogen doorgeven op een vereniging. Niet om de bedweter te zijn, maar om Christus aan te wijzen. Hebben we zulke Johannes in de gemeente? Of van die Andreassen, die veel meer van de daad zijn. En die er zo vol van zijn dat ze naar zijn broer, dat hij naar zijn broer gaat en zegt tegen Simon, Simon, moet je horen, we hebben de Messias ontmoet, die we zo lang verwachten, jij moet hem ook ontmoeten. Zijn er van die Andreassen die een ander bij de hand nemen en tot Christus leiden? Hebben we zulke discipelen, ook onder ons? Zullen we daar maar om bidden als je zeggen moet, nee, ik heb zo'n hart niet. Als je zo'n hart niet hebt dat de Heer Jezus nodig heeft en de Heer Jezus niet ziet als het Lam Gods en de Heer Jezus niet wil volgen, bid dan dit, neem dit dan mee van de preek. Om niet eerder aan de koffie te gaan dan in uw binnenkamer te bidden, Heere, geef mij een heilbegerig hart. Een hart dat verlangt u te mogen kennen. Sla dat gebed niet over. En als u hem zo mag ontmoeten, nou, dat is misschien ook wel goed om straks, voordat u aan de koffie gaat, maar eerst nog eens met hem door te spreken. Wat u op het hart hebt. En aan hem te vragen, onderwijs mij en leid mij in uw spoor om uw gerechtigheid wil. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heren, zo mochten wij vanmorgen hier in uw huis zijn. Zo wilt u laten aanwijzen als het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegdraagt. U heeft uw schouders daaronder gezet. Het heeft u uw leven gekost. Maar u heeft het gedaan. Het is volbracht. En zo mag u ook aangeboden worden aan verloren mensen. En we bidden of u met uw geest uw zegen er zo over wil geven dat ook vanmorgen mensen mochten worden doorverwezen, zondaren mochten worden gebonden aan Christus. Om u te volgen, lieve Heiland, om daar te komen waar u zegt, kom en zie. Met u door te spreken over hun persoonlijke noden, over wat nodig is te weten om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. We leggen de gemeente terug in uw handen. Wilt u door uw geest goddelozen van hun wegen doen bekeren en u volgen. Degene die u hebben mogen leren kennen, des te meer u aanklampen. We hebben amen gezegd op dat evangelie. Heere, vergeef alles wat niet was naar u, de zin en mening van u en van uw Heilige Geest. De zonde kleeft ons altijd aan, het gebrekkige en al onze doen en al ons doen en laten, zelfs in de heiligste dingen, vergeeft u het genadig. Maar ontfermt u zich over de gemeente, jong en oud. Maak ze alle, Andreassen en Johannessen, of een van die andere discipelen met hun eigen karakter, gaven en talenten, maar die in u al hun heil, hun eer mochten ontdekken. Breng ons aan de middag van deze dag samen, om zo uit uw woord opnieuw onderwijs te ontvangen. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus' wil alleen. Amen. Zingen tot slot het 83ste vers. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. En dat lied eindigt met uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.